Dus in plaats van de goedkoopste zijn of de beste zijn, wat natuurlijk ook allemaal heel belangrijk is, willen wij eigenlijk een bedrijf zijn waarvan je echt met trots kunt zeggen van hey, die dragen iets bij aan de maatschappij, die maken impact.
Leuk dat je luistert naar aflevering 38 van de Strategie van de Kreeft podcast. De podcast over veranderen en vernieuwen in bestaande organisaties en bedrijven. Mijn naam is Yousry Mandour en vandaag ga ik in gesprek met Niel Kortenraad, lid van de Executive Board van VBGO Groep. Niel, welkom in onze podcast.
Ja, dankjewel. Heel leuk om mee te mogen werken. Dus ben benieuwd.
Ja, super. Niel, ik keek op de website van de VBGO Groep. En daar las ik dat jij en je maar liefst 40.000 collega's van de VBGO-bedrijven zorgen voor een schone, veilige en prettige werk-, leren- en leefomgeving. Kun jij als eerste even de VBGO-groep en jezelf kort introduceren bij de luisteraars?
Ja, ik denk VBGO, als je de naam noemt, dat niet heel veel mensen het tot nu toe kennen. Daar gaan we wel fors in veranderen, maar op dit moment valt dat nog een beetje tegen. Het is een holdingsmaatschappij, vlak na de, of eigenlijk in de Tweede Wereldoorlog opgericht. Mm-hmm. Echt een familiebedrijf uit Zuid-Limburg, waar ik zelf ook vandaan kom, zoals je misschien wel hoort. Ja. En eigenlijk in de afgelopen decennia enorm gegroeid. Nou, wat je zegt, inmiddels een holding met daaronder heel veel bedrijven, met 40.000 medewerkers. En we zijn met name actief in Nederland, België, Duitsland en Zwitserland. We hebben ook nog wat activiteiten in Liechtenstein, die mag ik nooit vergeten. En in Oostenrijk.
Nee, die moet je niet vergeten.
Maar de voornaamste landen zijn eigenlijk de eerste vier waar we actief in zijn. Ja. En wij houden ons eigenlijk bezig met dienstverlening in de breedste zin des woords. En dan moet je denken aan gezondheidszorg, groen activiteiten, dus het onderhouden van landschappen en steden. Maar ook heel groot in schoonmaak, faciliteren dienstverlening. Dus je komt ons eigenlijk overal tegen. Alleen, we hebben er jarenlang voor gekozen om dat allemaal te doen met aparte merknamen. Dus we hadden heel veel bedrijven met allemaal aparte namen. Daar gaan we wel veranderingen aanbrengen. Of daar zijn we nu op dit moment veranderingen aan het brengen. Ja. En vandaar dat misschien de naam VBGO nu nog niet zo bekend is. Maar hopelijk dat over 1-2 jaar iedereen die naam meteen herkent.
Want welke bedrijfsnamen hanteerden jullie vroeger?
Ja, ik denk in Nederland is de bekendste is HAGO. Dat is het grote schoonmaakbedrijf wat Hago onder de vlag hangt. Ja. Daar is het ook ooit mee begonnen. Hè. Dat was het bedrijf waar alles mee gestart is. En daarnaast kom je ons tegen. Ik pak altijd als mooiste voorbeeld is Schiphol. Als je op Schiphol bij Lost and Found bent, dan kom je ons tegen. De karren die op Schiphol staan, die verzamelen wij en die onderhouden wij. Een stukje beveiliging doen we daar. In de treinen kom je ons iedere dag tegen. We maken alle treinen in Nederland schoon. En zo kom je ons dus eigenlijk heel vaak overal tegen. Alleen, het is natuurlijk en een werksoort die niet altijd iedereen meteen ziet.
Nee.
Wat heel jammer is, hè, waar we echt aan proberen te werken.
Ja.
En dan ook nog eens een keer de combinatie met allemaal die verschillende namen. Ja, daar moeten we iets aan gaan doen.
Snap ik. En je zegt schoonmaak, zorg, facilitair management, groenvoorziening. Wat is nou de rode draad, want dat is een breed palet aan diensten.
Ik denk twee. Ene is het woord dienstverlening. Hè? Dus wij zijn echt een partij die andere bedrijven helpt met het kantoor schoon te houden of met facility management beter in te richten. En ik denk een rode draad is dat we dat ook heel veel doen met mensen met een laag opleidingsniveau.
Ja.
Of eigenlijk meer met vaardigheden dan soms met een opleiding.
Ja.
Als je kijkt naar de 40.000 medewerkers die we hebben, de collega's, zijn dat heel vaak mensen die, zoals ze dat noemen, de blue-collar worker zijn.
De blue-collar.
Iedere dag heel erg belangrijk werk doen voor al die landen en voor al die bedrijven waar wij werkzaam zijn. Maar niet altijd even zichtbaar, helaas.
Nee. Waar komen die mensen vandaan? 40.000, waar vind je die?
Ja, dat is zeker in deze tijd een hele belangrijke vraag. Want ook bij ons is natuurlijk arbeidskrapte een van de grootste issues op dit moment. Waar vind je die? Ik denk echt of all walks of life werken bij ons mensen. Dus we hebben meer dan 140 nationaliteiten voor ons werken.
Zo.
Uit alle lagen van de maatschappij kom je bij ons mensen tegen. En heel bijzonder is denk ik bij VBGO, dat probeer ik toch altijd nog extra onder het licht te brengen, is dat bij ons heel veel mensen werken met een arbeidsbeperking. Dus wij zijn zeker in Nederland, maar ook in de rest van Europa, absoluut koploper op het werken met mensen met een arbeidsbeperking. Daar zijn we in 2005 mee begonnen. Een beetje een misschien wel doldwaas idee van een van de eigenaren.
Ja.
Waar iedereen nog wel wat sceptisch tegenaan keek, zeker in die tijd.
Vertel.
Ja, wat je ziet is dat toen, in die tijd moeten we ons toch bedenken dat dat helemaal niet zo speelde. Hè. We hadden het nog niet echt over de participatiemaatschappij of over nieuwe wetgeving rondom sociaal domein en dergelijke. Dus het was eigenlijk iets wat de overheid altijd voor de maatschappij verzorgde. Hè. De sociale werkvoorzieningen zoals we die allemaal denk ik wel kennen. Ja. En wij zijn in 2005 eigenlijk als een van de eerste begonnen met, waarom zouden eigenlijk die medewerkers niet voor ons kunnen werken?
Ja.
Ze werken ook voor die sociale werkvoorziening, dus waarom zou dat eigenlijk niet kunnen? En wij zijn toen eigenlijk gewoon begonnen met een samenwerking met een sociale werkvoorziening. En hebben we gezegd, wij zijn heel goed in het bedienen van klanten op faciliteerd gebied.
Ja.
En jullie doen dat ook wel, maar missen misschien soms wat commerciële slagkracht of kennis en kunde. En jullie zijn heel goed in het begeleiden van mensen met een handicap of met een andere afstand tot de arbeidsmarkt. Dus waarom gaan we dat niet samen proberen?
Ja,
daar werd natuurlijk een beetje in het begin vreemd op gereageerd, hè? Helemaal in het begin zelfs tot aan Tweede Kamervragen en toe. Hè, van kan dat wel de bedoeling zijn dat een commercieel bedrijf met deze doelgroep gaat werken? Ja, als je dat nu zegt, kun je bijna in de lach schieten om dat niet meer voor te stellen is.
Ja.
Maar dit is maar 15 jaar geleden.
Ja.
En wij zijn ermee begonnen. Dat was zo leuk en zo succesvol. Dat gaf ons zoveel, ook wel voldoening dat je iets meer kunt doen voor de maatschappij dan alleen maar, ik ben de beste of ik ben de goedkoopste. De standaardkreten die al die bedrijven hanteren. Ja, en dat, wij zagen ook dat de rest van de onderneming dat echt heel positief vond. En dat wij daar ook zelf gewoon een beter gevoel van kregen. En dat hebben we eigenlijk doorgezet. En dat sloot zo goed aan ook bij wat de aandeelhouders wilden. En natuurlijk zijn het ondernemers, maar wel met een heel groot sociaal hart.
Ja.
Dus we willen eigenlijk dat breder trekken en echt betekenisvol werk voor al onze medewerkers bieden. Dus in plaats van de goedkoopste zijn of de beste zijn, wat natuurlijk ook allemaal heel belangrijk is, willen wij eigenlijk een bedrijf zijn waarvan je echt met trots kunt zeggen van die dragen iets bij aan de maatschappij, die maken impact.
Ja, helder. Dat betekent wel wat, want dat in 2005 roepen is iets heel anders dan het gaan uitvoeren.
Ja, dat was natuurlijk een enorme ontdekkingstocht, hè, waarbij wij ook heel veel fouten gemaakt hebben en dingen niet goed gedaan hebben. Want dat krijg je als je natuurlijk iets totaal nieuws gaat verzinnen.
Ja.
Ook de samenwerking met de publieke sector. Het waren natuurlijk allemaal lokale overheden of UWV-instellingen waar we op iets mee moesten gaan samenwerken. Dat zijn natuurlijk niet direct de werelden waar wij heel veel ervaring mee hadden. Dus dat was een hele leuke en mooie ontdekkingstocht. En ik denk het sterke bij ons was dat het niet puur financieel gedreven was, maar heel erg intrinsiek was. Van we willen ook iets voor die doelgroep doen, waardoor we daar gewoon wat meer adem voor genomen hebben. En dat in combinatie met het feit dat we echt een traditioneel familiebedrijf zijn. Hè, dus waar iedereen het altijd over heeft, over het familiebedrijf lange termijn. Niet voor de winst van vandaag gaan, maar voor het ondernemerschap van morgen. Ik denk dat je dat heel erg sterk bij ons terug ziet komen, waardoor dat ook succesvol was. We hebben ook al concurrenten gezien die het geprobeerd hebben. Maar die deden het meer om op korte termijn even snel iets te kunnen winnen of ergens aan mee te kunnen doen qua aanbesteding of qua sociale exposure. En bij ons zat dat toch net iets diep gewortelder, doordat we ook dachten van vandaag lukt het misschien niet, dan lukt het misschien morgen wel. En dat geduld moet je wel een beetje hebben, denk ik, als je nieuwe dingen gaat proberen.
Je moet het intrinsiek willen.
Ja, ik denk het wel. Je moet het intrinsiek willen. En er is niks mis mee om ermee te ondernemen en ook geld mee te verdienen. Hè?
Ja.
Dat moet je ook niet wegstrepen, want dan wordt het weer zo'n goede doelen idee. En dat is het ook zeer zeker niet.
Nee.
Het is echt ondernemen met een sociaal hart. En wat betekent dat in de praktijk? Ja, dat je natuurlijk heel veel dingen gaat gewoon proefondervindelijk gaat ontdekken.
Ja.
Dus inderdaad, in het begin mensen vanuit de sociale werkvoorziening veel te snel bijvoorbeeld bij onze reguliere bedrijven naar binnen laten schuiven. Want dat moet toch best wel kunnen. Wat toch in de praktijk dan toch wel best ingewikkeld leek te zijn.
Ja.
Want je hebt toch andere werkinstructies nodig. Je hebt leidinggevenden nodig. Klinkt misschien een beetje vreemd, die precies de juiste match hebben. Hè? Je moet ze eigenlijk hebben die wel sociaal zijn en geduldig zijn. En ook soms wel eens misschien wel 3 keer opnieuw iets moeten uitleggen op een dag. En dat klinkt misschien wat hard, maar je moet ook weer niet een of andere sociaal medewerker gaan neerzetten als medewerker. Want dan gaat het natuurlijk ook niet werken.
Nee.
Want dan wordt het alleen maar bemoederen. Ja, en dat werkt ook niet. Dus dat was continu een zoektocht eigenlijk van hoe werkt dat? En dat ging gelukkig meer goed dan dat het slecht ging, waardoor we er vrij succesvol in zijn geworden.
En heeft dat ook toe bijgedragen dat jullie ook in volume gegroeid zijn? Of?
Ja, absoluut. Ja. We hebben in totaal, zeker in Nederland op dit moment denk ik 4000 mensen voor ons werken met een beperking, met een arbeidsafstand.
Gigantisch aantal.
Gigantische aantallen inderdaad. Ja, en dat is gewoon heel mooi om te zien hoe dat samenwerkt met onze andere bedrijven die in het verleden daar minder mee bezig waren. Maar die dat ook steeds meer in hun eigen strategie incorporeren om te zeggen van luister, als wij het verschil willen maken, niet alleen puur sociaal en op impact, maar ook gewoon dat we een ander gezicht willen zijn in de markt.
Ja.
Dus dat we ook een aantrekkelijke partij willen zijn voor heel veel opdrachtgevers die dit ook graag willen. Ja, dan werkt dit gewoon.
Ja.
En wij zien gewoon dat wij nu andere bedrijven die misschien moeite hebben om dat zelf in te vullen, grootschalig, eigenlijk helpen door dat via ons weg te zetten.
Dus jullie klanten, ja, die dat ook graag willen, vanuit een maatschappelijke opvatting, ja, impact die zij willen creëren.
Daar helpen we ze eigenlijk mee om dat samen te doen.
Ja. Ja. Ja.
En ik denk dat dat gewoon heel mooi werkt. Want je ziet dat, nou, mijn gevoel is wel dat heel veel bedrijven hiervoor openstaan. In alle landen waar wij actief zijn. Ja. Natuurlijk ligt het een beetje aan de wet en regelgeving wat wel en wat niet kan. Mm-hmm. Maar in de basis zie je eigenlijk dat steeds meer grote corporates hier echt voor openstaan. Ook MKB-bedrijven. Die misschien in het verleden nog wel eerder en meer dan de grote corporates. Maar inmiddels is dat echt breed omarmd. Wet en regelgeving helpt daar natuurlijk ook mee. Hè? Je ziet, ja, natuurlijk nieuwe wet en regelgeving aankomen. Zodat ze er ook wat, ja, wat meer en actief mee bezig zijn. Alleen je ziet ook heel vaak, ja, wij hebben nu inmiddels 15 jaar ervaring.
Exact.
En dat moeten zij nog allemaal gaan doen. En het feit is dat wij ook wel type werk verrichten, waar het vaak eenvoudiger is in te passen dan, ja, ja, in, ja, andere industrieën.
Ja.
Want? Dus die combinatie is gewoon fijn te maken. Nou, bij ons is het vaak repeterend, ja, ja, vrij eenvoudig werk. Ja, waardoor je gewoon die werkinstructies en die planningen beter kunt laten aansluiten. Kijk, in een heel productieproces gaan veranderen, omdat, ja, de werksoort niet aansluit bij de medewerker die mogelijk voor jou zou kunnen werken met een arbeidsbeperking. Ja, dat is natuurlijk ook een hele grote stap die je moet zetten als bedrijf. Dus we moeten daar ook vaak niet te licht over denken.
Nee.
Ik denk vaak in de politiek wordt het wat mooier verkocht dan dat het in de werkelijkheid is.
Net echt, zou ik bijna
net
zeggen.
Echt, precies.
Maar daar vind ik toch wel interessant. Kijk, op het moment dat er wet en regelgeving ontstaat, dan snap ik, dan weet je, maar dan zijn we nu al zoveel jaar verder. Jullie hebben daar jarenlang in geïnvesteerd, in die medewerkings, in die begeleiding. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat het type werk wat jullie aanbieden, schoonmaak, zorgservices, facility management, dat wordt heel vaak gewoon op tenders uitgevraagd, waarbij prijs een hele belangrijke component speelt. Hè? Hoe verhoudt dat zich met elkaar? Of zie ik dat te zwart-wit?
Nou, ik denk dat je het iets te zwart-wit ziet.
Ja?
Ik denk dat de periode dat het puur op prijs wordt ingekocht, die zijn we wel een beetje voorbij. Ja, je ziet ook wel dat prijs is natuurlijk op een gegeven moment, ja, een race to the bottom.
Ja.
Dus op een gegeven moment, ja, hippie poera, ik heb hem weer goedkoper ingekocht, maar daarna zit ik wel 4 jaar lang met ellende.
Exact.
Ik zie steeds meer bedrijven en ook overheden en maatschappelijke instellingen toch heel bewust kiezen voor een eerlijkere prijs. Waarbij ze veel meer gaan voor, oké, natuurlijk, ik heb maar een beperkt budget. Daar zul je altijd rekening mee moeten houden. Maar ook veel meer zitten te kijken van, wat kan ik nu reëel voor dat budget krijgen? In plaats van dat ik weer een belofte krijg van, ik kan het weer voor een dubbeltje goedkoper. En achteraf weer zelf met de ellende geconfronteerd wordt, waar uiteindelijk niemand beter voor wordt. En ik denk zeker in onze sectoren, heel vaak uiteindelijk de medewerker de dupe voor wordt. Ja, daar willen we eigenlijk aan die rat race to the bottom, dat pure commodity gevecht, dat willen we eigenlijk ontsnappen. Ja, en dan zul je ook met een ander verhaal moeten komen.
Ja.
En ik denk dat daar onze intrinsieke wens om impact te maken, samen met anders kijken naar de business en anders kijken naar de industrie, dat daar heel mooi samenkomt. En ja, dat geldt voor een deel van de markt, en dat zal ook altijd voor een deel niet gelden.
Mm-hmm.
Nou, dat zijn dan de klanten waar wij liever niet komen.
Nou, ik wou net zeggen, dat betekent ook dat je je klanten moet kiezen uiteindelijk.
Ja. Ja, ik denk dat dat ook gewoon een onderdeel is van die beweging die we hebben ingezet. Ja, dat je gewoon met klanten moet gaan praten die misschien al onderdeel waren van je portefeuille. Of bij tenders gewoon moet zeggen, kijk, als jij voor puur de laagste prijs gaat. En daar heb je misschien als partij hele goede redenen voor. Hè?
Ja.
Wij kunnen ook niet altijd overzien waarom een partij dat doet. Maar ja, dan zijn er andere aanbieders die dat misschien wel kunnen. Die zich wel, nou, goed voelen bij dat prijsleiderschap. En daar is ook niks mis mee, denk ik. He, je moet niet in zwart-wit gaan redeneren van, oh, wij zijn alleen maar goed en hun zijn slecht. Dat is heel, heel kortzichtig en bekrompen. Ik denk dat je gewoon, ja, je moet voor die partijen kiezen, ook je klanten die bij ons passen. Nou, dat is voor ons dan misschien een ander segment dan voor een concurrent.
Exact.
Daar is niks mis mee.
Nee, ik zeg ook altijd, er is altijd ruimte voor een Albert Heijn en een Lidl. Dat gaat om prijskwaliteit, maar dit gaat om over de impact die je wilt realiseren.
Ja,
en dat is een andere invulling van een kwaliteit. Jij noemde net ook betekenisvol werk. Hè? Dat is een prachtige term natuurlijk,
ja,
hè? Betekenisvol,
ja,
werk. Kun je me daar wat meer in meenemen? Wat houdt dat precies in? Misschien heb je daar een aantal voorbeelden van of situaties waarin je dat zegt, nou, daar doen we dat heel mooi.
Ja, één voorbeeld wat ook al vaak is gebruikt door ons, hè, maar het blijft gewoon een schitterend voorbeeld, is bijvoorbeeld bij de NS.
Ja.
Wij maken de treinen schoon.
Mm-hmm.
Jaren geleden, nou, was denk ik altijd in de industrie, was dat een van de grootste opdrachtgevers. Hè? Dat was altijd de target die iedereen wilde hebben.
De NS.
Logisch wilden wij ook heel graag hebben.
Ja.
Ook vaak gedreven toch op prijs. Ja, het is natuurlijk ook een onderneming die, ja, die moet ook op de centen letten. Dat is ook heel logisch. Er zijn ook grote bedragen die erin gemoeid gaan om al die treinen te reinigen. En dat gebeurde heel vaak in het verleden, praat je over een flink aantal jaren geleden, altijd in de nacht. Want ja, dat was makkelijk. Dan staan die treinen meestal stil.
Ja.
Nou, dan kun je ze makkelijker schoonmaken.
Zo is het.
Prima redenering natuurlijk, als je er puur bedrijfsmatig naar zitten kijken. Maar wij merkten ook wel dat natuurlijk ja, die mensen in de nacht, nou, dat was natuurlijk best wel ingewikkeld. Het was zwaar werk. Was ook niet echt leuk werk. Hè. Dat waren behoorlijke productiegetallen die gehaald moesten worden. En wij zijn toen samen met de NS, want je moet dit wel in partnership doen. Hè. Je kunt het niet als een leverancier opleggen aan de klanten waar je werkt. Zijn we eigenlijk gaan praten van ja, hoe zouden we dat nu kunnen verbeteren? En ook hoe kunnen we nu eigenlijk ja, het werk leuker maken, socialer maken? En misschien ook wel gewoon beter maken, kwalitatief. En toen zijn we dus met de NS een proef begonnen om overdag te schoonmaken. Dus wat je nu ziet is dat wij gewoon overdag in de treinen rondlopen en schoonmaken. En het leuke is, dat betekent dat heel veel van onze medewerkers niet meer alleen maar in de nacht hoeven te werken. Wat ook met wet en regelgeving heel ingewikkeld werd de afgelopen jaren. Dus dat mensen veel beter in een sociale structuur passen als ze overdag kunnen werken. Maar ook, dat was eigenlijk misschien een soort van bijvangst die niemand echt verwacht had, dat die treinen gewoon schoner werden vanzelf. Nou, dat klinkt misschien vreemd.
Leg uit.
Maar je ziet gewoon natuurlijk dat als daar een medewerker rondloopt die aan het schoon het maken is, dat die, nou, jij en ik natuurlijk niet, maar iemand die misschien wat minder netjes is.
Ik niet hoor.
Toch eventjes twee keer nadenkt voordat hij dat propje op de grond gooit.
Ja.
En dan het toch netjes in de prullenbak gooit of toch net even die krant mee naar buiten neemt en in een prullenbak kiepert. Dus je zag ook nog eens een keer dat gewoon de beleving beter werd voor de passagier.
Grappig.
Nou, dus als je dat dan optelt, dan zie je dus eigenlijk dat wij zijn eigenlijk veel gelukkiger. Want wij kunnen betere dienstverlening leveren. Makkelijker personeel vinden overdag dan midden in de nacht.
Ja.
Onze medewerkers zijn blij. Want ja, die hoeven niet op de meest verschrikkelijke tijden in een donker rangeerterrein treinen schoon te maken. Hebben interactie met de passagier. En uiteindelijk bleek ook nog eens een keer zo te zijn dat die passagier ook nog eens een keer ja, eigenlijk tevredener was. Omdat hij het idee had dat er schoongemaakt werd. En schoonmaak is natuurlijk vaak, en dat geldt voor heel veel van onze dienstverlening, ook in de zorg of in de groenvoorziening, is het zo'n beetje onzichtbaar product. Hè?
Mm-hmm.
Wij stoppen die medewerkers ook al een beetje weg als maatschappij.
Klopt, ook bij kantoren. Hè? Dan wordt het s'avonds, als iedereen weg is, dan wordt het schoongemaakt.
Ja, terwijl dat is toch eigenlijk heel vreemd. Want ja, je weet dat het gebeurt, maar toch wil je er op de een of andere manier dan niet mee in aanraking komen. En dat is natuurlijk wel een hele absurde gedachte eigenlijk.
Ja.
Wat in de jaren ontstaan is, ik denk niet eens is heel bewust om heel eerlijk te zijn, ik denk puur uit het idee van efficiëntie. En dat proberen wij te veranderen. En betekenisvol werk betekent dan eigenlijk dat jij gewoon als schoonmaakmedewerker of zorgmedewerker of hoevenier, ja, gewoon ook een kop koffie krijgt en herkend wordt. En dat ook gezien wordt dat jouw werk belangrijk is. En ik wil heel graag wegblijven van termen als helden en zo. We hebben er ook helemaal moe van. Hè? Want iedereen is een held tegenwoordig. Maar het is wel gewoon, het heeft niks te maken met helden, maar gewoon normaal doen. Nee. Dus als jij een schoonmaakmedewerker bent en je komt op kantoor dat ik je naam ken en even vriendelijk goeiedag tegen je zeg. En als ik voor de afdeling koffie ga halen en jij staat daar te werken, dat je ook een kop koffie krijgt. Klinkt misschien heel klein en heel, ja, soms misschien ook wel een beetje belachelijk. Maar toch is het zo dat wel het verschil maakt. En die medewerker, die voelt dat.
En dat krijg je ook terug van die medewerker.
Zeker,
ja.
Ja. Ja, die medewerker vindt dat zelfs misschien in het begin soms wel een beetje vreemd en eng.
Ja.
He, want ja, als je dat 10 jaar lang niet gewend bent, dan denk je, wat overkomt mij nu? Maar je ziet wel, ja, als zij eenmaal onderdeel zijn van de locatie waar ze werken en met respect behandeld worden, want respect is daar ook een groot woord in.
Ja,
ik denk dat dat voor de eigenwaarde van die medewerker ja, zoveel betekent. En uiteindelijk ook voor ons, want daarmee tillen we ook onze dienstverlening naar een niveau dat mensen het herkennen en waarderen.
Zie je dan ook een verschil in de waardering van jullie diensten op het moment, bij de NS heb je dit gedaan, je probeert het op meerdere plekken, dat je zegt van we willen uit die onzichtbaarheid komen en meer onderdeel worden van het werkproces, dat klanten dat op een andere of een hogere manier waarderen?
Nou, het is een te mooi verhaal om nu te gaan vertellen dat dat overal meteen zo werkt, hè? Want zo is het niet.
Nee.
Want natuurlijk, het komt ook wel eens voor dat je net een heel belangrijk telefoongesprek zit. Ja, en dan is het even tegenovergesteld op dat moment.
Snap ik.
Maar ik denk op de langere termijn dat het voor ons heel belangrijk is, en nu trek ik hem wat breder dan puur onze dienstverlening, dat wij als maatschappij natuurlijk gewoon meer toch ook moeten gaan kijken naar een stuk gelijkheid. En weg moeten blijven tussen ja, degene die alles hebben en degene die niets hebben.
Ja.
En dat maakt het misschien wel heel groot hoe ik hem nu wegzet.
Ja.
Maar daar speelt onze groep medewerkers en mijn collega's spelen daar een hele belangrijke rol in. En wij moeten ze helpen om die positie te claimen. En we moeten ook de andere kant van de maatschappij helpen. Bij de dure kantoren op de Zuidas. Dat ze daar even een oogje voor hebben. En gewoon, ja, het klinkt misschien heel vreemd, normaal tegen doen.
Ja. Ja. Ik mag er zijn.
Ja, precies.
Dat is het, hè?
Ja, ik doe er ook toe.
Ik doe er toe.
Precies.
Hè? En wat ik doe is van waarde.
Precies.
En dat wordt gerespecteerd.
En zonder mij heb jij toch een heel vervelende week.
Juist.
Ja,
ja, boeiend. Ja.
En dat is een lange weg om te gaan. Hè? En ik denk dat dat moeten we ook niet proberen als Verbego alleen te willen doen.
Ja.
Dat is eigenlijk een beweging die je met de hele industrie of met verschillende industrieën, ja, moet je daar gewoon energie op zetten. En ik denk ook wel dat de maatschappij daar steeds meer open voor staat.
Wat is nou een andere manier? Want het blijft een competitieve, hele competitieve markt waar je mee actief zijn. Waar je zegt, hey, maar daar kunnen wij ons in onderscheiden als Verbego.
Nogmaals, voornaamste dat toch dat verhaal van impact en dat wij het ook anders willen doen dan onze medewerkers. Daar staan toch veel klanten voor open. Uiteindelijk zal die prijs en je kwaliteit zal altijd een belangrijke rol blijven spelen. Moet ook van een bepaald niveau zijn, anders doe je gewoon niet mee. Nou, je kan het mooiste verhaal van de wereld hebben, maar als mijn kwaliteit slecht is, word ik de keer erop toch niet meer uitgenomen.
Maar hoe maak je bijvoorbeeld die impact zichtbaar voor een opdrachtgever? Wat doe je daaraan?
Door het verhaal te vertellen, door de goede voorbeelden te gebruiken. Zodat ze denken van, potverdorie, nooit had gedacht, dat zou bij mij misschien ook wel kunnen werken. Daar speelt overigens de arbeidsmarktkrapte op dit moment een positieve rol in. Hè? Want je hebt ook wat, je kunt wat meer zeggen van, zo doe ik het anders niet. Je moet hun, die ontdekkingstocht die wij hebben gemaakt in die 15 jaar, of misschien nog wel veel langer, want ik denk dat die intrinsieke motivatie ook wel ver daarvoor zat.
Ja.
Ja, dan moet je ze meenemen en dat moet je ze uitleggen. En ook zij zullen daar proefondervindelijk aan moeten gaan wennen. Dus het is een hele lange weg waar je heel veel energie in moet steken. En dan moet je ook echt in geloven.
Ja.
Ja, en dan moet je ook bereid zijn om, dan heb je misschien een procentje minder winst. Dat moet je wel ervoor over hebben.
Ja. Ja,
niet voor een kwartaal, maar voor een paar jaar.
Ik krijg toch ook van die beelden van B Corp-achtige situaties voor me.
We zijn ook een van onze bedrijven is ook B Corp gecertificeerd.
Ja, verbaast me niks.
En we zijn bijna allemaal Ecovadis gecertificeerd.
Ja.
Ja, dat zijn allemaal dingen waardoor je toch probeert te stimuleren om dat momentum te creëren.
Ja.
En andere bedrijven ook te laten zien van, luister, hè, want bijvoorbeeld Ecovadis wordt vaak op milieuachtige gronden verstrekt. Maar ook die sociale component, die moet ook op de voorgrond gaan treden. Want uiteindelijk zijn we hier met heel veel mensen op aarde.
Ja.
En het moet toch een beetje gezellig blijven.
Zo is het. Ja. Als die trend zich verder doorzet zoals die nu zich laat aanzien, dan is het eigenlijk een bijna een no-brainer dat je die kant op moet gaan als bedrijf. Of draaf ik daarin door?
Nou, ik denk dat je kunt het niet meer uitsluiten.
Okay.
Dus ik denk, moet je erop voorop willen lopen? Nou, dat zal voor een paar gelden.
Ja.
Daar zijn wij er één van. Moet iedereen dat meteen gaan doen? Nou, nee. Ik hoop het ook voor niet eerlijk gezegd, want dan zijn we ons concurrentievoordeel meteen helemaal kwijt.
Ja.
Maar je kunt het niet meer negeren. Hè, dus als jij een partij bent die zegt, ik ben gewoon de meest lean en mean partij die antisociaal onderneemt, dat past niet meer.
Nee.
Dan wordt je wereld wel heel klein.
Ja.
Dus ik denk dat je hoe dan ook hier iets mee moet. En nogmaals, of je dan per definitie voorop moet lopen, dat weet ik niet. Wij zijn in ieder geval heel blij dat wij wel voorop lopen.
Ik las ook dat jullie de ambitie hebben of jezelf zien als een van de grootste en meest inclusieve werkgevers in Europa. Is dat precies datgene wat je hier nu vertelt? Of komen daar ook nog andere zaken bij spelen, Neil?
Beide. Kijk, inclusief, als je naar de definitie gaat kijken, dan zie je natuurlijk man-vrouw. Hè? Dat is de traditionele verdeling.
Ja.
Nou, in onze sectoren, daar zitten we altijd heel erg goed. Hè? Want er werken heel veel vrouwen. Voor onze bedrijven. Moet je ook heel eerlijk in zijn. Als je dan naar boven toe gaat en je gaat naar de managementlagen kijken, dan draait de wereld zich opeens heel erg om.
Ja.
Dus ook daarin hebben wij absoluut wel stappen gemaakt. Mm-hmm. En nog steeds moeten we stappen maken. Dat daar ook gewoon meer een afspiegeling is tussen man en vrouw. Het is natuurlijk een beetje vreemd dat op de werkvloer de verhouding bij wijze van spreken 70-30 is en in de bovenlage opeens 80-20 is, maar dan andersom.
Mm-hmm.
Dat is natuurlijk een vreemde situatie. Dus dan zijn we harder aan het werken. Dus we hebben ook de afgelopen jaren, ik denk van op managementposities 90% vrouwen aangenomen.
Ja.
Maar wij denken ook dat inclusiviteit verder gaat dan alleen maar het traditionele man-vrouw beeld.
Eens.
Het heeft ook te maken met mensen bijvoorbeeld met een afstand van de arbeidsmarkt. Nou, daar zijn we al goed op weg. Dus bied je ook mensen die misschien wat minder kansen hebben in de reguliere arbeidsmarkt een plek. Dat is ook inclusief. Verschillende nationaliteiten. Ook daarin weer op de werkvloer, bij ons geen issue. Hè? Soms misschien nog wel af en toe te veel, kun je bijna
140.
Zeggen. Precies. Maar ook daarin geldt weer, als je dan naar boven gaat en je gaat naar de managementlagen, zou dat een eerlijke afspiegeling moeten zijn. En moet dat niet opeens alleen maar blanke mannen zijn. Ook daarin zijn we echt heel proactief bezig om gewoon specifiek te werven op andere doelgroepen, andere etnische afkomsten. Ja, en je ziet ook gewoon dat werkt. Alleen het is altijd wennen.
Ja.
Het heeft niks te maken met het ene wel werkt of het andere niet werkt. Nee, je bent aan iets gewend en je hebt boeken geschreven voor verandering. Ja, dat is het allermoeilijkste. Hè? Datgene wat je gewend bent los te laten. Je zit altijd te zoeken naar de bevestiging van hetgene wat je kent. En dus als je op een gegeven moment meer diversiteit hebt, ja, en dan gaat iets fout, dan is natuurlijk al snel de redenering. Laat ik maar weer teruggaan naar hetgene wat bekend was. Met altijd de grap natuurlijk, alsof het net leek alsof het toen wel altijd goed ging. Want natuurlijk grootste onzin is alle tijden. Ja, maar toch is dat natuurlijk gedrag van mensen.
Nou ja, dat is logisch. Hè? Je zegt toch van je wil vaak bevestiging in je eigen denkbeelden hebben.
Zeker.
En dat, die komt dan van mensen die op dezelfde manier denken.
Ja, en dat heb ik zelf ook. Hè? Ja. Iedereen die zegt dat hij dat niet heeft, moet je per definitie niet geloven, denk ik.
Zo is het.
Want iedereen heeft dat.
Ja.
En dat geldt ook voor mij, dat geldt voor al mijn collega's. Dus ook daarin moet je proberen open te staan en fouten te maken en van die fouten te leren. En niet meteen afdoen van, ja, zie je wel, het was op de andere manier toch beter.
Ja. Heb je daar een voorbeeld van waar die inclusie goed bij jullie gewerkt heeft? En dat je daardoor ook tot andere keuzes gekomen bent?
Als ik kijk naar bijvoorbeeld de executive board, was jarenlang vrij traditioneel, zoals denk ik bijna alle executive boards in Nederland, mannen.
Ja.
Zelf de type carrière gemaakt.
Ja.
Ik was dan meestal een van de jongeren, maar de gemiddelde leeftijd was rond de 50, denk ik. En daar was niks mis mee. En dat voelde heel comfortabel en gemakkelijk aan. En in ons geval was dat ook nog eens een keer zo, dat wij een internationaal bedrijf zijn, maar wel met alleen maar Nederlanders in de top. Want ja, dat is toch wel wat makkelijker. Want anders moet je ook nog
Engels,
andere talen spreken, ingewikkeld. Meer reizen, ook ingewikkeld. Culturen, laten we daar niet over beginnen, want dat is helemaal ingewikkeld.
Daar kunnen we een hele podcast over wijden.
Precies, daar kunnen we wel meer dan één podcast over wijden. Maar wij zijn toen heel bewust gaan kijken van, wat zou het... we zijn dus begonnen, misschien niet zo heel spannend, maar alle kleine eerste stapjes zijn natuurlijk altijd spannend, denk ik. Ja, we hebben een collega uit Zwitserland in de executive board laten plaatsnemen. Ja, dat was natuurlijk in het begin zo van, wat gaan we dan doen? Ja, gaan we dan Duits spreken of Engels? Maar ik spreek niet zo goed Engels. Ja, dan kan ik me minder goed makkelijk duiden. Ik heb minder invloed. En dat heeft altijd mee te maken, dit soort dingen. Daar spreekt natuurlijk nooit iemand over, maar zo is het wel. En je zag wel op een gegeven moment dat, een paar vreemde effecten. De vergaderingen werden gestructureerder, want je moest wat rustiger spreken.
Oh ja.
Vreemd neveneffect. Inbreng van iemand uit een andere cultuur. Mijn collega uit Zwitserland heeft ook nog een keer Italiaanse roots. Dus dat was veel meer ook familiair en veel meer op emotie.
Ja,
dat bracht echt wel iets. Maar het was ook gewoon wennen. Eerste vrouw in de boord. Was ook een vreemde situatie in eerste instantie. Maar je ziet omdat het gewoon anders is. En je kunt er hele mooie lange verhalen over gaan proberen te verzinnen. Maar het is gewoon anders.
Mm-hmm.
Ja, in het begin moet je daar even aan wennen. Maar ik vind het toch uiteindelijk, en dat is niet mooi modieus meepraten met de rest, maar het is uiteindelijk een verrijking, omdat er gewoon anders gekeken wordt.
Ja.
Denk vaak wat meer langere termijn. Mm-hmm. Wat minder apenrotsgedrag.
Ja.
Dus wat minder, ik begin maar alvast te schreeuwen, dan heb ik al 2-0 voorsprong. het is gewoon het gedrag wat iedereen vertoont, die denk ik ook zoals ik ben, als ik heel eerlijk ben.
Ja.
Ja, en dat is in het begin even wennen. Maar als je daar een beetje open voor staat, is dat ook wel heel leuk en leerzaam.
Ik wil met jou even naar een onderwerp. Je bent verantwoordelijk voor strategievorming binnen de FBGO groep. Nou begreep ik dat jullie in 2020 met een programma Designing Our Future zijn begonnen. Waarin je hebt gekeken van hoe kunnen we ons bedrijf nou succesvol mogelijk organiseren. Kun je me daar iets over vertellen? Hoe dat ontstaan is, hoe dat gaat en waar je nu precies staat?
Ja, zoals ik al zei, Verbego was een holdingsmaatschappij met heel veel verschillende bedrijven. We hadden meer dan 100 werkmaatschappijen daaronder. Mm-hmm. Met allemaal eigen labels en merknamen die allemaal verschillende dienstverlening deden in verschillende landen. En dat heeft heel goed gewerkt. Hè? Ik denk een van de filosofieën van een van de oude eigenaren, de tweede generatie, was ook echt van, je bent je eigen ondernemer, je hebt je eigen merk, je eigen naam. En zolang je maar netjes een beetje aan de cultuur houdt die wij willen en natuurlijk ook gewoon onderneemt en
eigen broek ophouden,
rendement maakt,
ja.
Dan ben je eigenlijk vrij in wat je doet.
Heel decentraal.
Super decentraal. Ja. Het was zelfs misschien af en toe een beetje sport om elkaar te jennen tussen de bedrijven onderling.
Onderlinge competitie.
Een beetje onderlinge competitie. Dat werd ook een beetje wel gestimuleerd.
Ja.
En dat hield de boel scherp. Dus daar was niks mis mee, denk ik. Hè. En ik probeer altijd te waken om dingen te plaatsen in vroeger was het slecht of vroeger was het beter. Nee. Want zo is het niet. Dat werkte toen gewoon heel succesvol. Daar zijn we heel hard mee gegroeid. Maar wij kwamen ook wel in onze strategievorming. We hebben daarvoor een strategie gelanceerd. Strategie 2025. Eigenlijk een langer termijnsvooruitblik. Niet zo traditioneel in de zin van dan moeten we zoveel omzet hebben en zoveel rendement, maar veel meer wat is de richting die we met z'n op willen.
Ja.
Die impact bijvoorbeeld zat daar heel erg sterk in gebakken. Maar toen kwamen we toch ook al tot de conclusie om dat te bereiken, dat met 100 bedrijven die ook nog eens enorm verschilden in omvang. Hè, de kleinste was 3 miljoen euro omzet en de grootste 200 miljoen euro omzet.
Ja, giga.
Dat gewoon niet meer aan te sturen was of niet meer te veranderen was. Toen zijn we een keer ja, om tafel gaan zitten.
Want was iedereen daarvan overtuigd? Jij
nee,
was
zeker
dat,
niet. Zeker
dat gaat
niet.
In verschillende snelheden.
Absoluut. Ja. Ja, in verschillende snelheden. Sommigen denken, het loopt toch best lekker. We hebben daar stappen gezet.
Dus, waar heb je het over?
Waarom moeten we nu alles gaan veranderen? Ja. Dat is toch al 60, 70 jaar succesvol. Dus ja, jongens, koester wat je hebt en ga niet iets nieuws verzinnen om het maar te verzinnen. Heb je helemaal gelijk.
Never change a winning team.
Never change a winning team. Ik denk dat je ook eerlijk moet zijn dat winning wel een beetje begon te roesten. Okay. Om heel eerlijk te zijn. Dus dat voelde iedereen wel een beetje aan. Maar ook, ja, de een heeft daar wel energie voor. En je hebt veel gedaan over verandermanagement.
Ja.
Kijk, en het gevaar is altijd, denk ik, in verandermanagement, dat natuurlijk degene die het verzinnen, die vinden dat leuk. Maar degene die het over zich heen krijgen, die vinden het gemiddeld genomen een stuk minder leuk.
Ja.
En niet zozeer wat er gebeurt, maar meer het feit dat verandering, ja, de meeste mensen zijn niet zo van verandering en vinden dat eng.
Ja.
En dat speelde je natuurlijk in mindere en meer mate ook een rol.
Mm-hmm.
En we hebben toen een soort van oefening gedaan als executive board. Ja, met eigenlijk een soort van oefening. Maar laten we eens kijken van of wij als executive board eigenlijk al onze bedrijven nog wel echt kennen. Met wat ze doen en waar ze zitten en hoe groot ze zijn enzovoort.
Want hoeveel bedrijven waren er toen?
Het waren 140 juridische entiteiten.
Ja.
En iets van plus minus 100 werkbedrijven.
Ja, dus dat is best wel een grote groep.
Best wel veel. Over verschillende landen ook nog eens een keer. Ja. Met verschillende activiteiten. En gedurende die oefening, wat gewoon een leuke oefening was, kwamen we gewoon echt tot de conclusie van dit is gewoon niet meer te managen. Dit is te groot geworden. Te succesvol. Misschien moet je het zo wel typeren dat het gewoon te succesvol is geweest.
Ja.
En toen hebben we wel gezegd van een programma Designing a Future, leuke hippe naam. Eigenlijk waar het op neerkwam was om de structuur echt te versimpelen, om de bedrijven groter te maken.
Mm-hmm.
Dus we zijn van 140 juridische entiteiten, 100 werkbedrijven, zijn we inmiddels teruggegaan naar 11 bedrijven. Dus we hebben heel veel bedrijven onderling gefuseerd. Waardoor we ook zoiets hadden van dan zijn die bedrijven sterker. Heel veel inefficiëntie in processen hebben we eruit gehaald. Dat ze op één en dezelfde manier zijn gaan werken. Heel veel ICT-kosten die natuurlijk misschien wel 40 jaar geleden niet zo'n grote rol speelden. Maar inmiddels natuurlijk enorm kostenposten werden. Zijn veel strakker op elkaar afgestemd. En ik denk een hele belangrijke. We zijn nu in staat met die 11 bedrijven om ook een veel duidelijker geluid en herkenbaarheid in de markt weg te zetten. En onderdeel van die strategie is ook dat we naar één merknaam gaan en één uiting. Verbego, het staat hier achter mij.
Ja.
Waardoor je straks ook kunt zeggen, oké, Verbego, dat ken ik. Dat is een bedrijf met 40, hopelijk tegen die tijd misschien wel 80.000 medewerkers. Met een duidelijke propositie op impact, die je medewerkers voorop stellen. En dan kun je ook impact maken.
Ja.
En als je dat moet doen met 100 verschillende merknaampjes, dat herkent niemand meer.
Nee.
Dus dat was een van de hoofdredenen om dit te gaan doen.
Maar nou heel even terug naar dat moment in die executive board. Dat vind ik toch wel boeiend. Was het nou dat door die oefening, hè, want dat is vaak wel wat ik zowel in het boek schrijf, maar ook op het college zeg, dat pas op het moment dat je zelf zoiets ervaart. Hè,
het moet even ongemakkelijk zijn. Hè?
Ja.
Ik denk dat dat de juiste typering is. Ik denk dat van tevoren iedereen zoiets had van, dat weet ik wel.
Precies.
En dat werkt allemaal wel. En, we hebben het hier eigenlijk over.
Ja.
Totdat je opeens met je eigen onkunde, dat is misschien wel een heel groot woord, maar met je eigen ongemak wordt geconfronteerd. En opeens denkt van, ik denk dat ik wel weet wat ze doen en hoe groot ze zijn. Maar om het nou precies te kunnen duiden, dat wordt wel ingewikkeld. De eerste is niet zo erg. Maar bij de derde en de vierde begin je toch te denken van, misschien is het tijd om in jouw boek te spreken om die schil maar eens af te gaan werpen.
En merkte je dan ook dat daardoor die weerstand ook kleiner werd om die verandering door te voeren?
Ik durf bijna wel te zeggen dat die weerstand als een lichtschakel uitging.
Ja, bizar hè?
Tot echt zo'n aha-erlevenis was en dat iedereen die zat van, dit is eigenlijk helemaal geen discussie meer. Ja. Wat is het toch eigenlijk bijzonder dat dit zo lang een discussie is geweest?
Ja.
En daarna ging het ook in een versnelling natuurlijk. Ja. Want iedereen had eigenlijk op een moment in één keer de neus op dezelfde richting staan en dacht van, dit moeten we gaan veranderen.
Ja.
Natuurlijk, de periode daarna, als je in de details gaat er nog van alles gebeuren. Maar de grote discussie over van, moeten we ons organisatiemodel structureel veranderen, dat was geen discussie meer.
Exact. Ja. En dat is wel heel grappig, want dat is ook wat ik heel vaak ervaar, is dat op het moment dat wij onze collega's willen overtuigen van die kant zouden we op moeten gaan, dan is het ingesloten patroon nog meer data, nog meer analyse, nog meer spreadsheets, powerpoints. Terwijl de vraag is van, heeft dat de meeste overtuigingskracht? Of is het gewoon proberen eens een ander perspectief in te nemen?
Ik denk het laatste.
Ja.
Gewoon geconfronteerd worden met dat andere. En daar dan, dat klinkt heel hoogdravend, het licht inzien. En denken van, hey, dat is blijkbaar ook een optie. Dat denk ik wel.
Toen zijn jullie dat gaan doen en daar zit je nu ook nog middenin volgens mij. Hè?
Een beetje in de staart zitten we inmiddels. We hebben inmiddels die 11 bedrijven zijn zo goed als gevormd. Dat moet ik ook heel eerlijk bekennen tussen technische bedrijven fuseren, de ICT-componenten samenschakelen en de reorganisatie doorvoeren. Dat is heel ingewikkeld en een half job. Ja. Maar je moet natuurlijk ook realistisch zijn, daarna begint het werk pas echt. Want ja. dan moet dat nieuwe structuurtje wel gaan werken. En dat ja. duurt natuurlijk nog vaak veel langer dan dat de technische implementatie heeft geduurd.
En wat waren daar nou de grote uitdagingen zoals je die tegenkwam, ja, Neil?
Ik denk, wat ik toen net al zei, ik denk een hele belangrijke is, je moet je realiseren dat diegenen die met verandering, change en strategie bezig zijn, die vinden dat leuk. En daarmee heb je je omringd. Ja. En daarmee begin je zelf te geloven dat iedereen dat misschien wel leuk ja. vindt.
The coalition of the willing.
Precies. En de werkelijkheid is natuurlijk dat de rest denkt, nou,
ik weet niet wie dat verzonnen heeft.
Precies, aan mijn lijf geen Polonaise. Ja. Ik ben hier helemaal niet zo voorstander van. Een beetje neutraal erin zit en denkt van, nou, ik moet het nog allemaal een beetje gaan zien. En ik ben er niet tegen, maar ik ben ook niet voor.
Ja.
Ik denk het gevaar is vaak, wat je bij bedrijven ziet, is dat dus A, die groep welwillende, of die dat leuk vinden. Maar ik denk niet eens welwillend, maar vooral leuk vinden.
Leuk, ja.
Ja, dat die eigenlijk zo vanzelfsprekendheid hebben. Oh, de rest zal het ook wel leuk vinden. Ja. Nou, dan moet je ze eerst uit hun hoofd gaan praten. Inclusief bij mijzelf overigens, ja. dat dat niet het geval is. Het tweede is een hele belangrijke, denk waar ook heel veel in verandermanagement fout gaat, is dat je natuurlijk zelf daar al maanden mee bezig bent.
Ja.
Iedere dag.
Je bent veel verder in je eigen denken.
Precies. En je denkt van, nou ja, de rest, nou ja, even een keer een nieuwsbrief. En de rest is ook, ja, die weet ook waar we mee bezig zijn. En dat is natuurlijk niet waar. Hè? Dat hele proces waar je met die mensen die er positief tegenover staan, doorheen bent gegaan, mm-hmm. ja, dat moet je daarna nog een keer maal drie gaan doen voor de rest van de organisatie mee te krijgen.
Ja.
Dus het, ja, er zijn maar drie dingen belangrijk en dat is communiceren, communiceren en communiceren. Want hoe je dat linksom of rechtsom technisch in elkaar gaat sleutelen, ach, daar zal iedereen iets van vinden,
ja.
is heel belangrijk. Maar uiteindelijk gaat het erom, weet jij de mensen waar het uiteindelijk om gaat, mee te krijgen in jouw denken, waarom je dit doet
ja.
en waarom dit voor de organisatie het belangrijkste is. En dan durf ik zelf een vrij boute
ja, doe maar.
Te doen. Dat dan zelfs de mensen die waarvoor het misschien zelf helemaal niet zo goed uitkomt, want die zijn er ook altijd,
ja.
toch denken, oké, het is voor mij misschien niet de beste oplossing. En als ik het niet hoefde te doen, had ik toch stiekem nee gezegd. Maar ik snap het wel.
Ja.
En dan heb je denk ik een hele grote stap gezet.
Ja.
Maar dat komt echt neer op dat verhaal blijven vertellen en een duidelijk verhaal vertellen. Niet hoog over management wartaal gebruiken, maar gewoon een eerlijk verhaal vertellen. Waarom doen we dit? Wat waren de redenen om dit te doen? En wat is het perspectief als we het gedaan hebben? En dat blijven herhalen zo vaak dat je op een gegeven moment zelf denkt van, Jezus, moet ik dit verhaal nu weer gaan vertellen?
Ja,
ja, dan pas ben je begonnen.
Hadden die mensen die zeg maar in die middengroep zitten, hè, die dus eigenlijk zaten van, nou ja, ik ben niet per definitie tegen, misschien ook niet voor, een beetje neutraal in de wedstrijd zitten, ja. zeg maar. Had die nou ook een stem in het hele ontwerp van die herinrichting? Hè, dus was het zoals je van, hé, maar zo gaat het worden en dit is jullie nieuwe plek, positie, rol? Of konden ze daar zelf ook nog eigen inbreng in geven?
Ja, we hebben dat deels gedaan. Dat kan niet bij iedereen. Hè. Het is geen democratie, zo eerlijk moet je ook gewoon zijn.
Ja.
Maar we hebben wel heel veel workshops gedaan. Mm-hmm. En wat wij gedaan hebben, is niet de leiding van de bedrijven vragen hoe zij dachten dat het moest. Maar we hebben de experts gevraagd hoe het moest. En dat is ook wel iets wat we denk ik geleerd hebben in het verleden. Vaak claimden directeuren, mensen met een bepaalde positie, dan toch ook een bepaalde wijsheid.
Ja.
En het zijn hele slimme en intelligente mensen. Maar de gemiddelde algemeen directeur is niet de beste om een declaratieproces in te richten. Om een stom voorbeeld te noemen.
Dus je wilde de kennis van het proces aan tafel ja. hebben.
Dus ik denk wat heel belangrijk is dat je die aan tafel brengt, maar dan ook eerlijk bent. Want dat is ook iets wat ook heel veel bedrijven, zeker in de Nederlandse cultuur, niet doen.
Ja.
Of in de Belgische cultuur ook niet. Duitsland is dat dan toch weer wat, voor ons vaak wat makkelijker. Hè? Daar is toch wat meer, ja, daar is dat normaal. Wat je bij ons heel vaak ziet, is dat mensen moeite hebben met het uitleggen en het onderscheid maken tussen beslissen, beïnvloeden en informeren.
Mm-hmm.
Dus ik kan je informeren. Ik kan je mee laten denken, mm-hmm. hè, zodat je input mag leveren. Of ik laat je beslissen. En vaak hebben mensen een grijs gebied die elkaar gaan overlappen. Dus ik heb mee mogen denken, dan mag ik ook mee beslissen. En daarin moet je qua governance gewoon heel duidelijk zijn vanaf het begin. Je mag hierover meedenken, hierover informeer ik je. En hierover mag je mee beslissen of niet. En als ze het in eerste instantie horen, denken ze, ja, dat vind ik eigenlijk helemaal niet leuk, want ik wil en geïnformeerd worden en mee mogen bedenken.
En beslissen.
En mee mogen beslissen. Typische Nederlandse cultuur, denk ik.
Zeker.
En dan moet je eigenlijk vanaf dag 1 heel helder ook communiceren van, luister, je mag wel meedenken. Ik heb je geïnformeerd, maar de beslissing ligt bij iemand anders. Nou, soms is dat leuk, maar als je dat maar vaak genoeg doet en ook trouw aan blijft aan dat statement, dan werkt dat.
Heb je nou ook een voorbeeld van dat proces waarin je die kennis aan tafel had, waardoor je zegt, hey, daardoor hebben we toch wat dingen wat anders gedaan dan wat we van tevoren bedacht hebben?
Ja, ik denk een van de onderdelen van Designing a Future was in Nederland het fuseren van de schoonmaakbedrijven. Dat waren 9 schoonmaakbedrijven. Daar hebben we in totaal, ja, dat is eigenlijk een monsterklus geweest, 148 business processes heringericht. En al die 9 bedrijven deden grofweg hetzelfde, maar allemaal net iets anders.
Net iets anders, ja.
En in het verleden was dat dan altijd een gevecht van, ik vind absoluut dat we het allemaal op dezelfde manier gaan doen, zolang het maar op mijn manier is. Dat was denk ik een beetje het oude statement van heel veel mensen. En wat we daar inderdaad ja, gewoon goed gedaan hebben, is uit al die bedrijven gewoon de experts trekken, waarvan ook andere bedrijven accepteerden dat zij de experts waren. En die eigenlijk gewoon gezegd van, luister, je hebt misschien wel 7 verschillende manieren zoals we het nu doen. Het liefst heb ik dat je 1 van die 7 kiest, want dat is toch net iets makkelijker. Maar je mag ook een 8e nieuwe methode kiezen.
Wat een mix is van die
bestaande. Mix is van die 7. En dat mag je presenteren aan degene die beslissen. En diegene die beslissen, de spelregels zijn zo belangrijk in dit soort reorganisatieprocessen. Mm-hmm. De spelregel is heel simpel. Je mag naar de expert luisteren en misschien optie A of B kiezen. Maar je mag niet zelf de discussie opnieuw gaan voeren over, ja, maar ik zou toch dit of dit doen. Ja. En dat is heel lastig. Zeker bij een bedrijf als het onze, waar mensen vaak lange carrières gehad hebben, dus op veel verschillende plekken gezeten hebben, verstand hebben van de business, om dan eigenlijk te leren, nee, ik moet luisteren naar de expert die op dit moment weet hoe het in de huidige situatie werkt. En niet zoals ik zelf misschien ook al vaak deed, terug ging denken, ja, maar toen ik 20 jaar geleden in die positie
En dan kom je had, met je anekdote.
Precies, ja? En dan denkt iedereen, ach, dan heb je die weer.
Dan komt die weer.
Ja, en daar moet je heel duidelijk in zijn om dat gewoon niet toe te laten.
Dus die spelregels zijn heel belangrijk.
Spelregels zijn essentieel. Mooi woord, governance is essentieel voor zo'n project. En de gedragsspelregels en communicatie.
Je zegt, we zijn nu een heel end eigenlijk al. En ja. Branding noem je ook. Dat vind ik ook nog wel leuk om daar nog iets kort over te horen. Want ik snap het, je kan meer impact maken op het moment dat je naar 1 overkoepelende brand gaat. Ja. Wat betekent dat allemaal?
Ook dat is natuurlijk een immense operatie, hè, met 40.000 medewerkers. Hè. Denk alleen al aan de bedrijfskleding. En ja. Het was letterlijk zo dat leveranciers gewoon zeiden, ja, dat is leuk, maar zoveel stof kunnen we helemaal niet bestellen. Ja, daar heb je helemaal niet bij nagedacht. Maar denk je, oh ja, oké, dat is natuurlijk ook een punt.
Ja, en misschien nog 1 vraag vooraf. Ja? Voor wie is dat nou vooral van belang, die branding? Voor die medewerker of voor die klant?
Nou, heel eerlijk gezegd, voor de medewerker.
Ja.
Die klant, ja, maakt het die nou zo heel veel uit of
wij blauw
gekleurd zijn, Hago heten of paars gekleurd zijn en Verbego heten. Ja. Die kiezen voor ons omdat we betrouwbaar zijn, een impactverhaal hebben, een eerlijke prijs hebben en een goede kwaliteit leveren. En welk kleurtje eraan hangt is
zwa.
Nou, zwa misschien niet, maar het is niet het meest essentiële. Nee. Wij zijn geen business-to-consumer merk à la Coca-Cola waar het merk alleszeggend is. Dus ik denk zelf dat het voor de herkenbaarheid van nieuwe klanten heel belangrijk is. Dat we het ander segment gaan aanboren die ons nu nog niet kennen. Of in ieder geval misschien maar 1 of 2 van onze bedrijfjes kennen, maar niet de hele groep kennen. En het meest essentiële, zeker in deze tijd, is medewerkers. En wij willen gewoon een bedrijf zijn dat als je denkt aan dienstverlening in Nederland, dat je denkt of in België, of in Zwitserland, of in Duitsland, dat je denkt, Verbego, dat is de eerste waar ik eens een keer op de website ga kijken om te solliciteren.
En dat is dan meer richting toekomstige medewerkers of ook juist voor bestaande medewerkers?
Nou, beide. Ik denk zeker voor toekomstige medewerkers, om gewoon meer aan te kunnen boren. En daar moeten we gewoon eerlijk in zijn.
Ja.
Maar ook voor bestaande medewerkers hoop ik gewoon dat er een bepaalde trots ontstaat. En ik zelf voel dat wel. Ook weer heel eerlijk in zijn dat ik natuurlijk weer in de groep zit die dat leuk vindt en voorop loopt. Maar als ik dan van huis uit naar kantoor rijd, dan kwam ik voorheen 6 verschillende auto's van ons bedrijf tegen. De hoeveniers die 's ochtends vroeg wegreden. Degene die naar de gezondheidszorg reden in zijn autootje. Iemand op de fiets met werkkleding aan van het schoonmaakbedrijf. Nou, enzovoort enzovoorts. En ik herkende dan dat logo. Want dat was het enige wat wel gezamenlijk was. Maar je moet ook realistisch zijn. Ik denk dat heel veel mensen dat nooit zich beseft hebben.
Ja.
En nou, pas geleden reed ik naar kantoor. En we zijn nog niet helemaal om met de rebranding. Dus we hebben nog een flinke slag te slaan. Maar toen zag ik al 4, 5 verschillende auto's. Van de glazenwassers, van het schoonmaakbedrijf, van de hoeveniers. Met dezelfde logo's rondrijden. Met die toch wel vrij indrukwekkende paarse kleur. En dat geeft toch een trots gevoel.
Ja.
En ik hoop dat al onze medewerkers dat straks gaan voelen.
Want je bent wel van een toch wel indrukwekkende omvang inmiddels.
Ja, in Nederland zijn wij absoluut een van de allergrootste werkgevers op dit gebied. Nou, niet op dit gebied, gewoon overal al.
Ja.
En in Europa met 40.000, nou, tel je toch echt wel mee.
Nog even vooruitkijken natuurlijk ook, hè? Ja. De ambities voor de komende jaren.
Ja.
Want als die rebranding helemaal is afgerond, de nieuwe organisatiestructuur staat. Wat ligt er dan op de stapel van jou als medeverantwoordelijke voor de strategie?
Ja, dat is een hele persoonlijke vraag inderdaad. Want ja, het is denk ik ook wel even afkicken na al die jaren.
Zeker.
En we hebben natuurlijk COVID meegemaakt, wat heel veel, zeker in het begin, bij onze sector deed. En daarna nog eens een keer dit hele proces doorlopen. Dus nou, dat klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik gun het mijzelf een beetje, maar vooral de organisatie ook wel een beetje rust.
Ja.
De komende jaren, als we dit afgerond hebben, moeten we ook weer gewoon eventjes gewoon focus hebben op onze klant en op onze medewerker. En gewoon even gaan genieten van hetgeen wat we gebouwd hebben.
Ja.
En niet weer doldwaze acties gaan uitvoeren om het weer te gaan veranderen. Je moet een beetje afkicken van de flow waar je in zit.
Maar dat is voor jou ook moeilijk, denk ik.
Voor mij zeker, ja, zeker moeilijk.
Ja,
ja, ja.
Want wij mensen willen altijd creëren. Hè? En,
ja.
En dat wil niet altijd zeggen dat datgene wat wij creëren...
Absoluut.
Altijd goed is.
En je geniet natuurlijk ook van het feit dat je daarmee bezig bent. Dat mensen dat leuk vinden. Dat je daardoor gewaardeerd wordt. En
ja.
Dat werkt ook een beetje in je status. Hè. Zo eerlijk moet je gewoon zijn.
Ja.
Ja, dus dat wordt wel even wennen, heel eerlijk gezegd.
Ja.
Maar toch denk ik toch even leren op mijn handen te gaan zitten. En die bedrijven even de rust te geven. En misschien daarna weer eens een keer goed te gaan kijken naar de wat langere termijn. Van wat gaan we voor 5 jaar doen? Ik denk dat te vaak bedrijven dan alweer bezig zijn. Ja, maar nu gaan we het volgende doen. En wederom, kom een beetje terug. Maar ja, herhaling blijft wel, werkt het beste. Pas op dat hetgene wat jij leuk vindt en waar jij energie van krijgt, geldt helaas niet voor iedereen. Ja. Dus je moet sommige mensen ook even weer laten bedaren en even weer in een flow komen dat ze denken, nou, dit voelt goed, dit voelt prettig. En dan moet je zelf even rust pakken en misschien op de iets langere, verdere termijn gaan focussen.
Ik heb nog 1 vraag. Deze podcast gaat over verandering en vernieuwing. En je hebt er al een hoop over verteld. Ook in het hele Change-programma wat jullie doorlopen hebben en waar jullie nog mee bezig zijn. Is er nog een specifiek inzicht waarvan je zegt, maar op het gebied van verandering en vernieuwing zou ik dit nog even aan de luisteraars willen meegeven? Wat nog niet te sprake is.
Ja, precies. Ja. Dat laatste is. Dat maakt het ingewikkeld. En ik denk dat ik de belangrijkste dingen wel redelijk gezegd heb.
Ja, dat denk ik ook.
Nou, ik denk dat je het ook wel gewoon allemaal niet te stijf moet maken.
Moet je even uitleggen.
Het moet een beetje leuk zijn.
Ja.
En dat maakt het misschien wat ingewikkeld soms. Hè, want vaak is het allemaal natuurlijk heel erg strak weggepland. En ik heb het gehad over de governance en over de regels enzovoorts. Ja. Maar strenge regels en goede governance wil niet zeggen dat je nog niet een beetje lol met elkaar kunt hebben.
Ja.
En elkaar een beetje soms op de hak kunt nemen om de spanning eraf te halen. Want het zijn vaak spannende trajecten. Je bent verantwoordelijk voor heel veel mensen die dat allemaal heel spannend vinden. En dat legt druk. En nou, bijvoorbeeld nieuwe ICT-implementaties. We moesten op 1 dag 15.000 mensen met een nieuw systeem gaan verlonen.
Oh.
Dat is heel spannend. Hè? Ja. Want onze medewerkers, als ze het salaris niet krijgen, hebben ze dat weekend echt een issue.
Ja.
Dus dat is
zeker
heel belangrijk geweest. Ja. Maar toch betekent dat niet dat je niet onderling gewoon een beetje lol kunt hebben.
Ja.
En de vergadering even kunt beginnen met een beetje onzin. En dat is denk ik ook heel belangrijk.
Ja. Ja.
We vinden het vaak te belangrijk om te belangrijk te zijn. En dat moet je misschien af en toe een beetje loslaten, ook als leider van een bedrijf.
Oké, dus dat is nogal een heel belangrijke. Ook al vind je dat je en ben je met hele belangrijke zaken bezig. De humor of de lol en de ontspanning als smeermiddel in dit soort projecten is misschien wel belangrijker dan wij wel eens ervaren.
Helemaal eens.
Dankjewel voor de mooie inzichten, Neil. Hiermee komen we alweer aan het einde van dit interview. Heel veel succes met dan het creëren van de rust op de kortere termijn binnen Webego. En de verdere visie richting de toekomst. Hè? Want ongetwijfeld gaat dat weer kriebelen. Dat voorzie ik nu zomaar. Uiteraard ook dank aan jou als luisteraar. Wil je nou vaker geïnspireerd worden over veranderen en vernieuwen? Abonneer je dan op deze podcast via Spotify of Apple Podcast. Doe het meteen even, want dan krijg je automatisch een seintje wanneer er weer een nieuwe aflevering verschijnt van deze podcast. De strategie van de kreeft.